uiteindelijk doen we het voor de kinderen, zeg maar. Hè? We zijn de jeugdbeschermer omdat we in de jeugd geloven en denken dat we hun moeten helpen.
Medewerkers van het Leger des Heils komen op plekken waar jij en ik waarschijnlijk nooit komen. Of je het nou hebt over de rechtbank, jeugdreclassering of een verzorgingstehuis voor mensen met een verslaving. Het Leger des Heils biedt een plek aan mensen die nergens anders terecht kunnen.
Je belt met goed nieuws.
Nee, ik heb geen goed nieuws.
Mijn naam is Segert van der Linden en in deze podcastserie neem ik je mee naar deze locaties. We ontmoeten de medewerkers, de bewoners en de cliënten en horen de verhalen die horen bij deze bijzondere plaatsen.
Als je 14 jaar lang onder dreiging staat en dat valt weg, ja, dat geeft op een hele gekke manier eigenlijk alleen maar rust.
Vandaag aflevering 2, de jeugdbescherming in Arnhem.
Hey, goedemorgen, hallo.
Mijn gids vandaag is jeugdbeschermer Daniel.
Ja, lekker.
Gaan we daar eens mee beginnen,
dat is goed.
Tenminste, vandaag heet hij Daniel. Op andere dagen heeft hij een andere naam. Voor de podcast kiest hij voor een pseudoniem. En dat heeft twee redenen.
In dit werk komen ook wel eens mensen tegen die het niet leuk vinden dat we doen wat we doen. En dus een stukje bescherming voor mezelf. En tegelijkertijd is het ook een stukje bescherming voor de cliënt. Zodat ook niet, als ik wat vertel, dat het ook niet direct herleidbaar is. De wereld is soms heel klein. En soms ook het wereldje waarin wij zitten. Kennen veel cliënten ook soms elkaar. En als dan mijn naam bekend is, dan weten ze, oh, dat gaat dus over die. Dus dat geeft ook een stukje bescherming voor de pupillen toe, zeg maar.
Ja. We gaan ook niet alle vragen die mensen misschien hebben over mensen die we, cliënten die we spreken vandaag, die kunnen we niet allemaal beantwoorden.
Nee.
Want dat is ook weer die privacy en misschien ook gewoon de veiligheid. Dus.
Ja, een stukje veiligheid. Ja, ook voor die mensen zelf. Ik bedoel, mensen kiezen er zelf vaak ook niet voor dat wij zomaar betrokken raken. Dus dan vind ik het ook dat ze wel het recht hebben om ook anoniem door het leven te kunnen gaan.
Ja.
Daniel is jeugdbeschermer. Vooraf hebben we een plan gemaakt voor deze dag. We beginnen op kantoor, daarna gaan we nog even bij een pupil langs voor een gesprek en misschien is er ook nog ruimte voor een tripje naar de rechtbank. Maar bij binnenkomst valt Daniel direct met de deur in huis. De dag gaat compleet anders lopen. Een dag voor mijn komst krijgt de afdeling jeugdbescherming een telefoontje van de politie. Een pupil die al een flinke poos van de radar was, is gevonden. Daniel en zijn collega's moeten snel in actie komen. Met tussenkomst van de rechter wordt geregeld dat de pupil tot 4:30 vanmiddag in de politiecel kan blijven. Een uitzonderlijke maatregel, maar dit keer wel nodig. Voor de eigen veiligheid, want anders komt de pupil weer op straat. En op straat betekent in dit geval een terugkeer naar een wereld van misbruik, geweld en drugs. Dus wordt er vandaag met man en macht gezocht naar een goede plek. En dat is niet makkelijk.
Het is inderdaad een beetje hectiek. We hebben gisteren een gesloten machtiging uitgevoerd voor een pupil van ons.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een machtiging uit huisplaatsing. Maar dan zeggen we, joh, er is zoveel gevaar voor jou. Of je kan jezelf zoveel gevaar aan gaan doen. Dat wij denken dat het beter is als jij niet op een open groep terechtkomt. Dus een groep waar de deur open is, waar je eventueel weg kan lopen. Ja. Maar dat je op een gesloten groep komt. Dus dat betekent dat het een groep is waar de deur op slot zit. En waar soms ook nog een hek omheen staat om te voorkomen dat iemand weg kan gaan of dat er mensen naar deze pupil toe kunnen komen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een hele heftige maatregel. Mm-hmm. Dat betekent dat we veel moeten overleggen met verschillende partijen. Bijvoorbeeld de politie, kinderrechter. Maar er moet ook een groep komen.
Ja, er moet een plekje zijn natuurlijk.
Ja, er moet een plekje zijn. Het is momenteel echt een punt van orde in Nederland.
Ja.
En ik denk dat dat goed is, dat we het hier samen ook goed over hebben. Van wat willen we hiermee? Voor deze pupil is nu wel een bed nodig.
Ja.
Dus er moet wel een bedje beschikbaar zijn.
Ja,
en dat duurt gewoon dus nu om te kijken van, hey, wat is een goede plek. En dat geeft dus vandaag ook wel wat reuring. Dus ik zal denk ik nog wat vaker gebeld worden dan normaal.
En dat klopt. De dag hangt van telefoontjes en al dan niet de digitale overleggen aan elkaar.
Yo.
Hallo.
Met man en macht wordt er gezocht naar een goede plek voor de pupil. De tijdsdruk is voelbaar. Om 4:30 eindigt de verordening van de rechter en staat de pupil op straat.
Ik wil dat vanavond de plek uiterlijk is.
Ja,
eigenlijk wil ik dat er vanmiddag vervoer kan gaan rijden naar de plek, zeg maar.
Ja.
Jeugdbeschermers werken in opdracht van de kinderrechter en voeren de zogenaamde jeugdbeschermingsmaatregelen uit. Bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling. Die kan de rechter om heel veel verschillende redenen toewijzen. Kim Hoekman werd op haar 15e ook onder toezicht gesteld van wat toen nog Bureau Jeugdzorg heette. Inmiddels werkt zij bij het Leger des Heils bij de reclassering. Maar als kind kreeg zij zelf te maken met een onder toezichtstelling. Kim groeide op met een agressieve vader die zelf ook nog de nodige psychische problemen had.
Als een gokverslaving. Gokverslaving is een vrij ingewikkelde verslaving. Dat heeft iemand echt best wel in zijn greep. Dus dat was ook een van zijn redenen dat de spanning heel erg op kon lopen thuis. En daarnaast had hij smetvrees. Dus dat is best een bijzondere combinatie. Want enerzijds was hij dus continu bezig met alles controleren in de vorm van alles schoonmaken. In alles ja, echt op een obsessieve manier onder controle houden. En anderzijds dan liet hij alle spanning los in de vorm van die gokverslaving. En dat waren eigenlijk voor mij de momenten dat ik een beetje tot rust kon komen.
Want als Kims vader thuis was, dan moest Kim altijd opletten of ze niets fout deed. Al ging maar het kleinste dingetje fout, dan ontplofte haar vader.
Als ik iets verkeerd zei of iets te druk was, dan had ik het gedaan. Dus wat waren geen situaties waarin het ontspoorde? Ik denk dat dat eerder de vraag is.
Ja.
Maar vaak was het eerst ja, tikken met zijn voeten, dat eigenlijk al die spanning toenam. En het verschilde een beetje. Of hij ging eerst met dingen gooien, of hij vloog direct op me af en ging dan gewoon slaan.
Gewoon slaan. Nu, jaren later, kan Kim hier heel nuchter en rustig over vertellen. Maar in haar jeugd waren Kim en haar moeder altijd bezig de situatie thuis niet te laten ontsporen. Ze leefden allebei in angst, ook haar moeder. Want die was bang dat, als ze de politie zou bellen, haar dochter uit huis geplaatst zou worden. Maar als Kim 14 is, slaat haar vader toch door. Letterlijk en figuurlijk. En dan maken die dreigementen niet meer uit.
Ik had toen uiteindelijk, is echt lang geleden, toen van die skatebroeken die een beetje over de grond hingen. Mm-hmm. Nou, die had ik ook. En het had buiten geregend. En ik was weg geweest. En uiteindelijk toen kwam ik binnen via de voordeur. En mijn moeder die deed open. En die zag al dat die broek vies was. Dus die wou eigenlijk meteen de situatie goed houden. En die zei, ja, loop maar meteen door naar de badkamer. Want nou, die wist ook wel, als hij dit ziet, dan is het huis te klein. En dan escaleert het. Dus ik wou nou ja, langs mijn moeder lopen de trap op. Dat was in dezelfde gang.
Mm-hmm.
Ja, en toen liep ik die trap op. En toen trok hij die gangdeur open. En toen zag hij die broek. En ergens nam hij het mijn moeder kwalijk van ja, en je wil alles maar onder de tafel houden. Nou, dat. Dus dat viel verkeerd. Toen heeft hij me echt van die trap afgetrokken naar beneden. Nou, en uiteindelijk toen sloeg hij gewoon, ja, hij sloeg door. Dat was het. En niet alleen op mij, maar gewoon ook psychisch. Dat ja. Je echt denkt, oké, maar hij slaat echt door. En dat is voor mijn moeder, is dat ergens gewoon, ja, zij heeft toen echt heel simpel gedacht die avond. Van ja, weet je, het is nu of zelf bellen, maar dit gaat hoe dan ook verkeerd. Dus dit maakt niet meer uit. Die dreigementen van hem, die doen er niet meer toe. Want dit is gewoon klaar als ik nu niks doe.
Klaar als in?
Nou, ik denk dat mijn moeder ergens wel gedacht heeft van, hij slaat door. Hij slaat er gewoon dood.
Hij slaat haar dood. Slaat jou dood. Yeah. Ja, oké, okay, ja.
Ik weet niet alles meer. Het is ook een beetje gek. Ik krijg nog wel flarden terug. Ik heb ook in therapie wel geprobeerd om het echt terug te halen. Ook om het te verwerken. Maar ik weet nog dat er bloed op de trap zat. Bloed op de muur. Dat ik echt heel veel pijn had. En dat ik op een gegeven moment is het licht bij mij uitgegaan. En toen vond ik het ook wel goed of zo. Was dat het? Dacht ik, ja, dit is het dan maar. En ik weet dat mijn moeder uiteindelijk die telefoon te pakken gekregen heeft. En dat ze het adres geroepen heeft. Meer niet.
Haar vader wordt uiteindelijk veroordeeld voor het geweld en Kim belandt met diverse ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Na haar genezing komt ze in een lang traject van jeugdzorg terecht en daarover vertelt ze straks meer. In Arnhem wachten we ondertussen nog steeds op nieuws over een mogelijke opvangplek voor de gevonden pupil. De tijd tikt verder en langzaamaan wordt de spanning voelbaar. Om de tijd te doden praat ik met Daniel over zijn werk. Dit is duidelijk een heftige dag, maar normaal gaan zijn dagen anders. Zoals gezegd, jeugdbeschermers werken in opdracht van de kinderrechter en voeren de zogenaamde jeugdbeschermingsmaatregelen uit. Zoals bijvoorbeeld die onder toezichtstelling. Daniel wordt dan tijdelijk toegevoegd aan het gezag, zoals dat heet. Samen met ouders gaat hij dan op zoek naar een manier om hun problemen thuis aan te pakken.
Gezinnen zitten heel vaak in een bepaald patroon. En dat patroon moet doorbroken worden, wil je verandering gaan zien. En dat heeft soms dus iets heel heftigs nodig, maar soms ook niet. Soms is dus onze aanwezigheid of het aansluiten van ons en dat we samen met die ouders gaan zoeken van hé, maar hoe kan dit nou, hoe kunnen we de boel nou vlot trekken? En daarop de goede hulpverlening inzetten. Dat je na een half jaar echt verandering gaat zien. Dus dat je bijvoorbeeld een kind dat niet naar school gaat in één keer weer op school komt. En dat je na een half jaar dat je een contact hebt, een evaluatiemoment hebt met elkaar. En dat die school zegt, komt gewoon elke dag, is op tijd, mooie cijfers. Ja, dat zijn natuurlijk superleuke momenten.
Fijn, ja.
Dan denk je, oh ja, dit is de reden waarom ik jeugdbeschermer ben. Waarom ik voor de jeugd werk en ergens vooruit komt.
En als die verandering er dan is, dan kan Daniel de ouders goed nieuws brengen.
Dat zijn altijd wel leuke gesprekken als je inderdaad met ouders kan gaan vertellen van, joh, nou ja, weet je, als ik het zo hoor, dan ga ik intern overleggen of we niet een afsluiting kunnen gaan doen.
Mooi.
En dan zie je wel een stukje groeien en dan hebben ouders ook echt wat bereikt.
Terwijl wij zo doorpraten over het werk van Daniel, wordt het lunchtijd. Aan tafel gaat het gesprek natuurlijk maar over één ding. Is er al een plek gevonden voor de pupil die nu nog in de politiecel zit? Elk telefoontje geeft even nieuwe hoop.
Maar je belt met goed nieuws.
Maar die hoop wordt vervolgens weer de kop ingedrukt.
Nee, ik heb geen goed nieuws.
Je voelt de spanning oplopen, ook ik merk het. Ik zit ook met een knoop in mijn maag te wachten op dat ene verlossende telefoontje en dat komt maar niet. Terug van de lunch vraag ik Daniel om eerst maar eens even een update te geven.
Ja, we hebben nog geen plek voor de pupil. Wat wel zorgt dat het een beetje spannend is. Want we willen wel graag dat het gesloten gaat kunnen worden.
Ja.
Dus we zijn hard op zoek. Zijn mensen allerlei plekken aan het afbellen. En die worden dan gescreend, worden voorgelegd. Er wordt dan gekeken naar contra-indicatie, et cetera.
Ja, de pupil moet wel passen natuurlijk.
Ja. En tegelijkertijd wordt natuurlijk die eis wordt steeds minder, omdat je ook de tijdsdruk voelt. Ja, en je op een gegeven moment ook denkt, er moet ook gewoon een bedje ergens zijn.
Ja.
Dus daar zijn we eigenlijk druk mee bezig. En je merkt dat iedereen het ook wat steeds wat spannender gaat
vinden. Ja, ik merk dat de spanning door de afdeling. Iedereen wordt een beetje zenuwachtig. Iedereen wordt ook een beetje
cranky
inderdaad. Ja. Dat je prikkelbaar langzaamaan ligt. Chagrijnig soms ook.
Ja.
Wat zijn we allemaal aan het doen hier?
Ja, nou, eigenlijk ook wel weer mooi. Want dat is dus wel eigenlijk een stukje de passie misschien die we voelen.
Mm-hmm.
En ook de noodzaak zien om te helpen. Uiteindelijk doen we het voor de kinderen, zeg maar. Hè. We zijn de jeugdbeschermer omdat we in de jeugd geloven en denken dat we hun moeten helpen.
Ja.
Dus op het moment dat het dan niet lukt, dan raken wij ook
wel eens frustrerend.
Wat emotioneler. En tegelijkertijd is het goed om daar wel de rust in te bewaren, zodat we elkaar scherp in houden.
En dus wordt er verder gezocht. Nog eens overlegd. Voor een zoveelste keer gebeld.
Ik had 3:30 zeg ik wel nu. 1:30.
Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar.
Er wordt ook gezocht door afdelingen buiten Arnhem. En dat betekent dat we ook veel aan het wachten zijn. Wachten tot we teruggebeld worden. Hopelijk dus met goed nieuws.
Ja, weet je, maar al duurt die RM 1000 weken. Het scheelt ook geen zak als ze maar nu hier weggaan.
Tijdens een van die wachtpauzes kom ik terug op iets wat Daniel eerder zei.
En dat heeft soms dus iets heel heftigs nodig, maar soms
is er iets heel heftigs nodig. Toen Daniel dat zei, moest ik direct denken aan uithuisplaatsingen. Want dat is ook onderdeel van het werk van de jeugdbescherming.
Nou, helaas gebeurt dat ook wel eens.
Ja.
Is dat ook wel eens. Moeten dat ook wel eens doen. Gelukkig niet zoveel. Naast dat het gewoon veel druk geeft, veel regeldingen, is het ook gewoon wel een pittig iets. Het is natuurlijk niet leuk om tegen ouders te zeggen, joh, ik vind niet dat jouw kind langer bij jou kan blijven, dus we gaan het ergens anders naartoe brengen. Ja. Naar een ander gezin, naar een pleeggezin of naar een groep. Nou goed. En anderzijds is het ook wel weer, als je dan na een x-aantal jaar soms of een aantal maanden ziet dat zo'n kind wel weer opbloeit of de goede kant op gaat, is het wel weer dat je denkt, oh, we hebben toch wel samen goed een goede keuze gemaakt.
Kun jij eens vertellen wat er allemaal vooraf is gegaan voordat je tot dat punt komt? Want je doet dit niet zomaar, denk ik.
Er gaat vaak een traject al af waar al vaak al langere tijd bijvoorbeeld een ondertoestelling is. Dus er is al langer geprobeerd om dingen te bewerkstelligen. Dat doen we niet zelf. We zetten allerlei vormen van hulpverlening in. We hebben overleggen met scholen en kijken van, hey, hoe kunnen we nou de boel vlot trekken, hoe kunnen we het kind gaan helpen. Dus ouders krijgen vaak meerdere kansen. Als we dat echt niet gaan redden, dan sommen we dat op en dan schrijven we daarvoor een verzoek en die leggen we bij de kinderrechter neer. En de kinderrechter die gaat er dan naar kijken en krijgen ouders ook de tijd om daarop te reageren. Ouders mogen een advocaat meenemen om dat ook samen goed te bespreken. En dan is het uiteindelijk de kinderrechter die daar een beslissing over maakt. En die zegt, dit is inderdaad echt nodig. En dan moeten we het daarna uitvoeren als dat inderdaad wordt uitgesproken. Het is altijd heel spannend. Ik ga altijd met een knoop in mijn maag daar naartoe. Dat doen we nooit. We doen het eigenlijk nooit alleen. We doen het altijd met andere collega's. Vaak is het ook wel praktisch dat je... je moet een kind vervoeren, maar je wil eigenlijk ook ouders opvangen. Dus dan is het fijn als je met meerdere mensen bent. En we hebben wel eens gehad dat we dus een uithuisplaatsing hadden en daar gingen we naartoe. En we hebben in het pand zitten nog meerdere collega's, ook van andere disciplines, zeg maar. En die spraken we een dag later en die zeiden, joh, jullie gingen weg, maar we zagen in jullie koppie dat er iets was. Jullie zagen een beetje uit alsof jullie naar een begrafenis gingen. En ik denk dat het soms ook wel een beetje zo voelt. Dat je echt, ik zit echt met een knoop in mijn maag van, ja, hoe, Wat ga ik doen? Ik wil het eigenlijk niet. En anderzijds, je weet ook niet hoe het gaat lopen. Het is ook spannend. We proberen het altijd wel zo te doen dat het, dat het ook niet schadelijk hoeft te zijn voor het kind. Ja. Dus daarin ook wel rekening houden met dat er geen afscheidsmoment kan zijn. Maar goed, we hebben ook soms wel te maken met onvoorspelbare ouders. Ouders die, je weet niet of ze gebruikt hebben bijvoorbeeld. Of ze middelen gebruiken of... Dat ze toch wel psychische klachten hebben waardoor ze anders reageren. En dat geeft ook een stukje spanning. Dus enerzijds is het de spanning van hetgeen wat je moet gaan uitvoeren. En anderzijds is het ook een stukje spanning van wat gaan we treffen en hoe gaat het lopen en wat gaat er gebeuren. Soms hebben we bijvoorbeeld ook politie stand-by staan. Soms kiezen we er al voor om de politie al wel vast mee te nemen. En eigenlijk het meest ideale situatie of scenario is eigenlijk wel dat je het niet direct in de thuissituatie hoeft te doen. Maar dat je bijvoorbeeld zegt, we halen het kind op school. En dat we ouders los daarvan vertellen en dan een moment creëren waarin ze elkaar meteen kunnen zien.
Ik laat Daniel en zijn team even achter en kom terug bij Kim. Kim Hoekman, eerder vertelde zij al over haar jeugd. Haar vader mishandelde haar en op haar 14e sloeg hij haar bijna dood. Kim belandde in het ziekenhuis, maar toen ze weer genezen was, kwam ze op straat terecht. En na een tocht langs diverse kraakpanden kwam ze uiteindelijk toch weer thuis. En toen stonden de hulpverleners klaar.
Nou, die gaan dan praten en de leerplicht ambtenaar die was vrij zakelijk. Ja, want ik was leerplichtig, dus ik moest gewoon terug naar school. Dat ging niet echt in mijn beleving. Ik dacht, ik vind een hoop leuk, maar dat ga ik niet doen. Nou, en daarnaast heb ik me gewoon heel erg afgezet tegen alles. Want ik dacht, er is gewoon nooit meer iemand die gezag gaat hebben over mij. Dat laat ik gewoon niet meer gebeuren. En aan de andere kant was ik overal bang voor. Dus kwam het helemaal niet overeen met wat ik van binnen voelde. Maar dacht ik, ik snauw gewoon iedereen van me af. En ik wist ook gewoon echt niet meer hoe ik mezelf tot mezelf moest verhouden. Maar al helemaal niet tot anderen. En ergens was die veiligheid die ik altijd bij mijn moeder kon vinden, die was ook weggevallen. Omdat in één keer waren al die verhoudingen anders. Dus ik wist me ook gewoon nergens meer veilig te voelen. Nou, en dat is gewoon heel ingewikkeld.
Er volgt een lang traject. Kim staat uiteindelijk 3 jaar onder toezicht. In die periode praat ze met heel veel hulpverleners. Alleen Kim zelf ziet in die tijd het hele probleem niet.
Dat heb ik ook eigenlijk altijd ingewikkelder gevonden van zowel de voogd die betrokken was, van alle hulpverleners die ik gezien heb, was dat er telkens weer gevraagd werd hoe ik er dan in stond. Maar ik was oprecht heel opgelucht. Ik was echt heel blij dat mijn vader vast zat en dat hij er niet meer was en dat ik niet meer onder die hele hoge druk van zijn regime. Dat weg was. Dus ja, voor de rest hoe ik erin stond. Ik vond het voor hem heel erg dat hij in de gevangenis zat. En dat waren de dingen die voornamelijk bij mij aan de orde waren. Als je 14 jaar lang onder dreiging staat en dat valt weg, dat geeft op een hele gekke manier eigenlijk alleen maar rust. En daarnaast begreep ik ook nog steeds niet goed wat er nu allemaal aan de hand was. Was er gewoon best wel veel wisseling tussen. Nou, dan was dit weer mijn voogd. Hoi. Goed, nu ben jij er. Maar die was dan of met zwangerschapsverlof, of ziek, of een andere baan, of een burn-out, of dit, of dat.
Ja.
Nu,
hoeveel hulpverleners heb jij gezien in die periode?
Ik ben echt gestopt met tellen. Oprecht gestopt met tellen. Dat zijn er zoveel geweest. Dat is echt niet te doen. En dan een gesprekje met mijn moeder erbij. En dan weer een gesprekje met die. Dan weer een gesprekje met mijn mentor. Nou, en dat ging zomaar door. Maar echt relatie opbouwen met iemand, dat werd bijna niet gedaan.
Ja.
En later begreep ik natuurlijk vanuit de opleiding, maar ze kaderen ook wel echt heel erg dat je geen relatie gaat opbouwen. En dat je niet het vaste gezicht wordt voor je pupil, voor je cliënt of wat dan ook. Terwijl dat eigenlijk wel een van de dingen is die nodig is.
Ja.
Want iemand is gewoon super onstabiel en weet gewoon echt niet meer wat hij met zichzelf aan moet. En als dan degene die eigenlijk het gezag overneemt al niet naar jou uitstraalt, maar ik geloof op zich wel wat je zegt, maar we moeten gewoon even kijken naar hoe we dit gaan doen. Ja, dat is ingewikkeld.
Een relatie opbouwen, dat is wat Kim het allermeest gemist heeft. Een hulpverlener die naast haar stond en samen met haar een oplossing ging zoeken voor de problemen die ze had. Uiteindelijk vindt ze die persoon wel. Haar eerste manager bij het Leger des Heils. Ze kwam daar binnen zonder opleiding, maar haar manager wist precies hoe hij Kim kon helpen.
Maar mijn eerste manager binnen het Leger des Heils, die zei heel erg, je hebt een grote bek, maar die krijgen er wel uit. En die opleiding, die ga je wel redden. Dus misschien moeten we dat een keer gaan doen. En tot die tijd ga jij gewoon met mij in gesprek. En ga je een beetje netjes gedragen tegen je collega's. Daar ook best wel om gelachen. Maar gewoon die duidelijkheid, die eerlijkheid van oké, dit gaan we doen, dit is het plan. En als jij het nu verknalt, dan verknal jij het. Maar kom er wel naast staan.
Ja.
En ik denk dat dat ook eigenlijk de instelling is van, tenminste de instelling zou moeten zijn van een voogd of een jeugdbeschermer. En ik denk wel dat het grote verschil is dat... We hebben het nu natuurlijk alleen over... Tenminste, ik zat niet bij de jeugdbescherming van het Leger des Heils. En als we iets doen bij het Leger des Heils, dan is het maatwerk leveren. Buiten de box denken. En we gaan er wel naast staan. Is dat altijd het beste? Voor de cliënt wel. Voor jezelf misschien. Af en toe, ja, dat is lastig. Want je krijgt ook alle emoties. Maar dat maakt je wel echt. En dat maakt wel dat je contact maakt met degene die tegenover je zit. En dat maakt ook dat je samen met de ouders kan gaan kijken en kan gaan lopen. En dat moet uiteindelijk de essentie van het werk zijn.
Samen oplopen.
Ja, en dat je beslissingen moet maken die zwaar zijn, dat hoort erbij.
Zeker. Zware beslissingen horen erbij. Daniel vertelde erover. Moeten deze kinderen uit huis geplaatst worden? Hoe lang gaan we nog door met een hopeloze zoektocht naar een plek voor een jonge pupil? Het lijkt wel alsof er alleen maar ellende voorbij komt bij de jeugdbescherming. En dat roept bij mij wel de vraag op waarom Daniel dit werk wil doen.
Ik heb wel iets met dat ik graag mensen wil helpen. Maar ik vind mezelf niet een super hulpverlener. Ik hou heel erg van afwisseling en dynamisch. En als ik heel lang met iemand alleen op moet trekken, dat trek ik niet. Dus ik heb wel gewoon die afwisseling nodig. En dat brengt dit werk wel. En daarbij is het vrij zakelijk. Hè? Je bent niet alleen maar mensen aan het spreken. Je bent heel veel andere dingen aan het oppakken. Dus dat geeft mij ook heel veel ruimte om heel veel verschillende dingen te doen.
En waarom bij het Leger des Heils?
Ja, het Leger des Heils vind ik wel een hele mooie organisatie vanuit de visie die ze hebben. Dus ze zijn er voor de mensen waarvoor eigenlijk de rest, waar de rest stopt. Gaan zij toch nog wel een stapje verder. Wij krijgen bijvoorbeeld ook wel zaken die andere instellingen niet meer... Of een tijdje gedraaid hebben... Maar dan niet verder komen en dan gaan wij het nog een keertje proberen. En ik vind dat eigenlijk wel tof, dat wij dan zeggen... Nou, weet je wat, wij vinden toch dat dit moet gebeuren.
Ja, ja.
En je hebt ook die uitspraak, hè, van als er nog mensen op straat leven... dan zullen we doorgaan, bijvoorbeeld. En dat vind ik ook wel heel erg mooi dat je dat hier volgt. En voelt dat we soms wel een beetje voor de uitschot... of voor de mensen die eigenlijk worden opgegeven door de maatschappij... dat leger zelf zeggen, nou, we gaan daar toch voor.
Ja, ja.
En goed, zeker in dit soort kritische gevallen.
Ik wou zeggen, vandaag wordt dat weer extra bevestigd.
Ja,
ik bedoel,
ja.
Het is een heel heftig schrijnend verhaal. Maar het mooie is misschien ook dat er hier in een kantoorpand... dat zijn het 6-7 mensen aan het werk zijn om één pupil een plekje te geven.
Ja, ja.
Voor één iemand,
ja.
Weet je wel.
Ja,
en dat zijn niet de enige, want er wordt ook continu gebeld. En er zijn continu mensen aan het bezig,
ja.
om één iemand te helpen.
Eén iemand te helpen, ja. Nee, en tegelijk, dat is natuurlijk ook het ingewikkelde. Het kan ook eigenlijk niet dat het niet sneller gefixt wordt.
Ja.
Maar soms is dat blijkbaar nodig in het proces. En is het wel tof dat we dan gewoon ook zeggen... Oké, we laten het vallen en we gaan hier op focussen. En ik laat nu dus ook dingen die ik vandaag niet kan doen. Dat betekent dat ik morgen extra werk heb. Maar dat heb ik er in dit geval wel voor over.
Maar ja, dan moet het dus wel allemaal goed komen. En tot nu toe is er nog steeds geen plek voor de pupil. De tijd begint te dringen... Steeds meer opties lopen stuk en inmiddels komen er allerlei ideeën langs.
Je merkt nu een beetje dat er een soort van tweede plan ontstaat...
Ja.
Over wat is nu wijsheid, omdat het niet lukt.
De deadline zit Daniel en zijn collega's op de hielen... en voorzichtig wordt er nagedacht over wat als.
Als die pupil straks weer op straat staat... als er geen plek is vanmiddag, vanavond...
Ja, dat kan niet.
Dat kan gewoon niet.
Nee.
Het is echt, dat is overigens wel duidelijk geworden... deze persoon moet...
Ja.
Ergens
moet
plek worden.
Ja.
Het moet.
Ja.
Het kan niet terug naar waar die vandaan komt.
Nee.
Dat gaat niet.
Nee, dat gaat gewoon niet. En dat mag ook niet, hè. Dus dat is ook de reden waarom we dit hele traject zijn gestart. Dus,
ja.
Maar goed.
Ja.
Ergens is mijn ervaring wel dat het uiteindelijk goed komt. Alleen, het is altijd even de vraag hoe.
Ja, 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 ja.
En wanneer.
Ja.
Dus ik hoop niet dat het een heel erg latertje wordt, maar... Nee, ik hoop toch wel dat er straks een belletje komt en dat er iets is.
Maar het telefoontje komt niet. Er is die dag geen plaats voor de pupil in de gesloten jeugdzorg. Er gebeurt nog één beetje positief iets. De rechter besluit om het team nog één dag extra de tijd te geven om een plekje te vinden. De pupil blijft nog een nachtje in de politiecel. En nee, dat is niet hoe het zou moeten zijn. Maar het alternatief, dat is nog erger. En dus gaan we naar huis. Ook ik. Met een heel vreemd, onbestemd gevoel... Ik heb gezien hoe hard er gewerkt wordt, hoeveel tijd en energie Daniel en zijn collega's in deze zoektocht hebben gestoken. Allemaal om voor deze ene pupil een veilige plek te vinden. Zodat hij niet teruggaat naar een wereld van mishandeling, drugsgebruik, mensenhandel. Maar tot nu toe allemaal nog zonder resultaat. En dat voelt, op zijn zachtst gezegd, heel onbevredigend. Want Ook deze pupil verdient een veilig thuis. De volgende ochtend stuur ik Daniel een appje. Hey Daniel, hoe is het nu? Goed nieuws, hoop ik. Het antwoord laat een poos op zich wachten. Maar om 1 uur 's middags stuurt Daniel een reactie. Ik bel hem direct.
Dag tegen met Daniel.
Hey Daniel, goedemiddag.
Hey, hallo.
Goed nieuws.
Ja, we hebben goed nieuws. We kregen het bericht dat er toch een plekje is.
Wat goed, joh.
Veel overgeplaatst kon worden.
Eindelijk. Maar dit heeft echt nog lang geduurd dan, joh. Maar hoe is dat gegaan? Want ik ging gistermiddag weg. En toen was het allemaal maar heel spannend. Hing het er nog maar om of er een plekje was. Hoe is dat verder gegaan?
Veel bellen. Contact hebben. Toch ook wel zeg maar kijken van nee, wat zijn de randvoorwaarden. En we hebben het ook een beetje gehad over de contra-indicaties. Dat weer bespreken. En uiteindelijk is er toch een plek bereid gevonden. Zegt oké, maar dan gaan we dit gaan we wel doen. Ook omdat het gewoon niet wenselijk is dat er langer gebleven werd. Dus nu kunnen we eigenlijk door.
Hoe heb jij dit gehad? Want het is voor jou, ja, dat merkte ik gisteren natuurlijk ook over jou. En voor het hele team is het dan een soort rollercoaster. En ik merkte dat langzaamaan de spanning een beetje opliep. En iedereen, je merkte dat bij iedereen die spanning ook eruit kwam af en toe. En emoties liepen soms hoog op. Het heeft dus nog langer geduurd. Hoe was het voor jou de afgelopen dag?
Ja, dat is echt wel een beetje een rollercoaster inderdaad. Echt, is het gewoon je werk en denk je, het is wat het is. En als het niet is, dan ja, het is dat niet leuk. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook gewoon het beeld van de pupil voor je. Heb de pupil ook nog 2 keer bezocht. Ja, dan is dat natuurlijk ook wel weer, dan doet het wel het met je. Dus het geeft een heel goed gevoel van opluchting. Dus het is gewoon fijn dat het is gelukt. En dat we met elkaar uiteindelijk toch voor elkaar hebben gekregen.
Ook ergens misschien wel weer een beetje een soort bevestiging van hey, hier doe je het voor.
Ja, nou dat zeker. Het geeft een soort van gevoel van overwinning misschien wel. Van hey, we hebben het voor elkaar met elkaar. En het is dan ook fijn om dat te kunnen vertellen tegen de pupil zelf. Van hey, het is gelukt. En we gaan hier en hier naartoe. We gaan het zo weer doen. Dan geeft dat wel... dan is het fijn om het zelf te kunnen uitleggen en dan ook de reactie te kunnen zien. En te zien ook dat er ook vreugde bij is.
Ja.
Dus dat geeft dan een stukje voldoening.
Ja, pupil is ook blij met deze oplossing, voor nu in ieder geval. Ja.
Ja, zeker. Voor nu wel. Ja. Dus dat is fijn.
Je luisterde naar de tweede aflevering van Hoe was je dag? Een podcast van het Leger des Heils. Mijn naam is Segert van der Linden. Dank aan Daniel en zijn collega's voor het inkijkje in hun werk en aan Kim Hoekman voor haar verhaal. Ook werken bij het Leger des Heils? Kijk dan op legerdesheils.nl/werkenbij, want er is werk genoeg. In de volgende aflevering kijk ik mee met Theo. Hij is groepswerker op een Domus Plus locatie in Amsterdam. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.